Kokshouwen, seizoen 2, aflevering 10. Het verhaal van Nigel Benn en Chris Eubank.
He's all hype, you know, and I can't wait to give him a good hiding.
Aartsrivalen, die in de ring aan elkaar gewaagd waren.
I have what it takes. This man is nothing.
De een een stylist, de ander een straatvechter.
Seconds into the fight, he's through the ropes.
Over een krankzinnige speling van het lot en de nachtmerrie van elke bokser.
Jimmy Lennon Jr. to clear the aisles and may have to rush him into an ambulance.
De boksport kent misschien wel meer dan welke andere sport dan ook aartsrivalen. Twee boksers die elkaar in hun carrière meer dan eens tegenkwamen, die aan elkaar gewaagd waren, die soms een ontzettende hekel aan elkaar hadden, die de fans in twee kampen verdeelden en die niet zozeer vochten om een kampioensgordel of een wereldtitel, maar vooral om het kampioenschap van elkaar. Boksers die altijd in één adem met elkaar genoemd worden, daarvan kent de geschiedenis van de sport er een aantal. Joe Louis tegen Max Smelling, Jake LaMotta tegen Sugar Ray Robinson. De bekendste is natuurlijk Ali tegen Frazier. Je had Gaddy tegen Ward. En in het huidige tijdsgevricht heb je natuurlijk Fury tegen Wilder. Er zijn nog twee beroemde boksrivalen. Twee Britse boksers die totaal verschillend waren als bokser en als mens. Die een tijd lang oprecht een hekel aan elkaar hadden. Die een bittere strijd met elkaar uitvochten. En die ook door een krankzinnige speling van het lot getroffen werden door de ergste nachtmerrie die je als bokser kan overkomen. Deze aflevering van Bokshouwen gaat over Nigel Benn en Chris Eubank.
If you're going to be a champion, you've got to be aggressive. You can't go near half-hearted, you know, all this, you know, the Queensbury rules, whatever they call it. You know, you've got to go in and you want to hurt, you've got to go in and hurt someone. That's your intention. You've got to go in and you want to be number one.
Nigel Benn, daar stond je als bokser liever niet tegenover in een boksring. Hij groeide op in een moeilijke buurt in het oosten van Londen. Als beroepsmilitair was hij een tijd lang gestationeerd in Noord-Ierland tijdens het conflict daar. En toen hij professioneel de boksport ging beoefenen, eindigde zijn eerste 21 wedstrijden in een knockout. Het leverde Nigel Benn de bijnaam The Dark Destroyer op.
Oh, what a punch. This fellow isn't kidding when he puts that on his dressing gown.
Benn was intimiderend, kon ongelooflijk goed incasseren en had een buitengewoon agressieve stijl van boksen.
Awesome punching from Nigel Benn, doubling up his shots. Everyone on target. Yo went down and I thought was out. He came back for...
Zijn 23ste profgevecht was het eerste dat hem een nederlaag opleverde. Hij verloor van een andere Brit, Michael Watson. En deze Michael Watson zou ook een allesbepalende rol spelen in het leven van de andere man in dit verhaal, Chris Eubank.
I didn't roll over and have them tickle my tummy. I love that term. It's a beautiful term. Can you imagine me rolling over and let them, oh, go on, tickle my tummy. Can you imagine that? A man like me.
Chris Eubank is een van de meest wonderlijke figuren die de bokswereld ooit voortgebracht heeft. Een excentriekeling in de puurste zin des woords. Ook hij werd geboren in Londen, woonde toen een tijdje in Jamaica, kwam later weer terug naar Engeland, naar het plaatsje Peckham. Daar werd hij in één jaar tijd 16 keer van school gestuurd. Toen besloot zijn vader dat hij beter een tijdje in Amerika kon gaan wonen. En dus kwam hij op 16-jarige leeftijd terecht in de South Bronx. Waar hij vanwege zijn merkwaardige tongval, die een beetje tussen het patois van Jamaica en Cockney-Engels inzat, voortdurend gepest werd.
I was never a bad boy. I was a rude boy. The Londoners call it a fly-by-night, a wannabe, a bengo lancer, a chancer. I was born to love, only the environment was mean-spirited and it was unkind.
In New York raakte hij ook besmet met het boksvirus en trainde hij elke dag. In ruil voor bokstrainingen, die hij eigenlijk niet kon betalen, werkte hij als een soort manische van alles daar in de boksschool. Hij werd prof. Hij won zijn eerste paar partijen op beslissing en kwam op een zeker moment weer in Engeland terecht, waar hij in Brighton kwam wonen.
Good morning, how do you do? Delighted.
dan dat excentrieke van Eubank. Ik zei het al, hij is een van de meest bijzondere figuren die de boksport heeft voortgebracht. Dat rare accent van hem, hij sliste ook nog trouwens. Dat maakte op zeker moment plaats voor een soort posh accent. Het soort dat de koninklijke familie of mensen van adel spreken.
It's a beautiful summer's day. The breeze is stupendous. I want to dance. Let me show you how.
En zo kleedde hij zich ook. Hij droeg rijlaarzen, pluvoers van die drollenvangers, peperdure colberts. Hij had een lorgnet, zo'n bril met één glas, een monocle. Hij liep met een wandelstok en dat was dan ook alleen nog maar zijn kleding.
A absolutely stupendous confectioner.
Hij vervoerde zich op zeker moment door Brighton per Harley Davidson of per Peterbilt vrachtwagen. Dat is de grootste vrachtwagen ter wereld. Chris Eubank reed dan in het voorste deel van zo'n vrachtwagen.
Oh, right hand and down.
Door al die randverschijnselen zou je bijna vergeten dat Chris Eubank een geweldige bokser was. Beetje katachtige stijl, hij kon goed afwachtend boksen. Hij won relatief veel partijen op punten en op jurybeslissing. En dat hij op die manier zijn wedstrijden won, had ook een andere oorzaak. Daarover later meer. Nigel Benn is dan bezig carrière te maken en Eubank heeft het vizier op Benn. Dit is de man die hij moet verslaan om zelf de meest succesvolle, gevierde Britse bokser van dat moment te worden. De Britse pers die ziet een match tussen Benn en Eubank als een droomscenario en doet dan ook gretig mee aan het creëren van hype rondom dat gevecht. Overigens mogen die twee elkaar echt niet. In de persconferenties voorafgaand aan het eerste gevecht in 1990, die doen ook een beetje denken aan die destijds tussen Joe Frazier en Muhammad Ali.
I have nothing to say to Nigel. I find the man intolerable in that he's so wild. I have no time for such people. He has no class as far as I see it. He isn't going to be anybody.
Nigel Benn, will you be anybody at the end of the fight?
Hey, I have to see the thing about him. I've seen both sides of the coin. I am about
it. It seems that this one is working you up more than any other
fight.
Yeah,
more than anyone else. I think the public is demanding this. You know, I walk down the street, people say, hey, give this boy a hiding. Well, you know, and I am determined to go out there firing on all cylinders.
He's throwing punches back early. We knew Benn would come out firing, as he always does.
Going to try to evade the punches rather than block them, and that could be dangerous. Although he's coming back with decent shots of his own. But...
Benn Eubank 1 vindt plaats op 8 november 1990 en is een onwaarschijnlijk bruut gevecht. Een klassieke slugfest die na 9 intense ronden beslist wordt in het voordeel van Eubank.
Zijn Benn shaking red.
Oh, right to his boots, Jim.
Benn is shaking. The eyes wash red. This will be the finish of the belt.
It's all over in the ninth round. And would you believe in Ben's corner, they looked as though they were objecting to that for a minute.
Beide boxers hebben behoorlijk moeten incasseren en de zeer ervaren scheidsrechter in het gevecht, Richard Steele, die noemde het the most dramatic fight I ever refereed.
The man is just an animal. I mean, a guard being down helps. I don't know, I'm in too much pain to talk really.
Benn raakt in dit gevecht zijn WBO-titel kwijt en hij moet zich een weg terugvechten. Nou, dat lukt hem aardig. Zijn eerstvolgende 10 gevechten wint hij. En dan vindt 3 jaar na dato de lang gekoesterde rematch tegen Eubank plaats. Op Old Trafford staan de twee opnieuw tegen elkaar. En dit gevecht is bij lange na niet zo spectaculair als het eerste en eindigt dan ook in een draw, een gelijkspel.
I don't really know whether I can even still make sense of what happened. You know, him having to go through what he's gone through and to still be here and to, it's, you know, I can't tell you how sorry. I can't tell you how sorry. That's the only thing I regret in my career.
De Chris Eubank, die Benn in dit tweede gevecht tegenover zich heeft staan, is een andere bokser dan 3 jaar daarvoor. Een ander mens ook. En dat heeft alles te maken met wat hem is overkomen in zijn gevecht met Michael Watson. Diezelfde Michael Watson waar Nigel Benn ooit zijn eerste verlies tegen had geleden.
Ladies and gentlemen, presenting and introducing to you in the red corner with the red and white shorts. With 26 wins from 30 contests. 22 inside the distance, the current Commonwealth middleweight champion from Islington in London, Michael Watson! shots, unbeaten in 28 contests, 17 inside the distance. Brighton former WBO middleweight champion of the world, Chris Eubank!
Eubank en Watson komen elkaar twee keer tegen in 1991. En tijdens dat tweede duel gebeurt datgene waar elke bokser, elke vechtsporter voor vreest.
Minor injuries really by a boxing standard. 11th round.
18 seconden voor het einde van die ronde, terwijl hij alle voorgaande rondes de mindere was van Watson, gaat Eubank neer.
He's got plenty of guts, Eubank. He's standing taking the best. Oh, he's got him down now. That's the first clean knockdown he's had in his career.
De scheidsrechter begint aan de 8 tellen, maar na 4 seconden is Eubank alweer overeind. En met nog 4, 5, misschien 6 seconden te gaan in die ronde slaat hij Watson met een onwaarschijnlijk harde uppercut neer.
Surprise with that. He's walked in and he's now Watson. Stay down. The trainer's calling out to Watson. Take the 8 count. And the bells, there was no actual count. We couldn't hear whether the timekeeper was taking it up or not. Absolutely sensational 11th round.
Watson valt achterover tussen de touw en zijn hoofd en nek klappen achterover. En hij valt ook bijna uit de ring. Hij komt overeind, de ronde is voorbij. Nu gaat hij naar zijn hoek en wordt hij verzorgd.
The crowd now, absolutely atmosphere, electric atmosphere. Incredible. He's forcing them to shake hands. But he looks rocky on the legs there, Watson.
Watson hasn't recovered, Reg. Watson hasn't recovered, his legs don't look right.
Maar het wordt in de volgende ronde en vooral in ronde 12 duidelijk dat Watson niet in orde is. Hij heeft steeds minder verweer tegen de stoten van Eubank en die weet dat hij een knockout nodig heeft om dit gevecht nog te winnen. Dus die houdt zich niet in.
He's gonna dive in and he stopped it in the last round. Eubank has brought it out from nowhere. And there's an argument going on over there in Watson's corner. Saying that the referee went forward. It was the last round. He wanted to give him a chance, but no. The ring's invaded now. We're having an absolute. Well, what can I say? It's a jamboree in there now. I don't know how they all get in with the security around the ringside. What a finish to a fight.
In ronde 12 wordt het gevecht gestopt. Watson is niet meer in staat zich te verdedigen. En terwijl Eubank tot winnaar wordt uitgeroepen van een gevecht dat hij dus vrijwel zeker had verloren, zakt Watson in zijn hoek in elkaar.
We're just seeing that Watson in fact has collapsed in his corner and that is really sad news. Obviously it's very, very difficult for us here at ringside to say what the problem is with Michael Watson. And of course the British Boxing Board of Control medical people will be in there very quickly. And let's hope he is given full and ample time to recover from that. There are still, as Chris Eubank looks along anxiously, a lot of ugly scenes here at ringside.
Artsen schieten te hulp, maar het duurt veel te lang voordat hij naar het ziekenhuis vervoerd kan worden. Daar ligt hij 40 dagen in coma. 6 keer wordt hij geopereerd om een bloedprop uit zijn hersens te halen. Als hij uit zijn coma komt, kan hij niet praten en is hij verlamd. Michael Watson begint aan een jarendurend revalidatieproces. Hij zal uiteindelijk zo goed en zo kwaad als het gaat weer leren lopen en praten. Maar volledig herstellen zal hij nooit.
To be one of the fittest fighters in the world. And to end up in a wheelchair. People pushing him around in a wheelchair. I feel so emotional now, but it's a nightmare.
Wat er die avond op White Hart Lane in Londen gebeurde, zal ook het leven van Chris Eubank op zijn kop zetten. Eubank heeft dit per slot van rekening aangericht bij Watson. Hij wordt verteerd door schuldgevoel. Eubank en Watson zullen ondanks dit verschrikkelijke leed bevriend blijven.
Nine months team. Oh, forgive me. And that's sincere.
Watson heeft geen verwijten naar Eubank, die het verdere verloop van zijn carrière nooit meer iemand knock-out durft te slaan. Dat is dus de reden dat hij in het tweede deel van zijn carrière vrijwel al zijn partijen wint op jurybeslissingen of op punten. Terug naar Nigel Benn. Die is op gedecideerde wijze aan zijn weg terug naar de top begonnen en vindt de Amerikaanse bokser Gerald McClellan op zijn pad. En die Gerald McClellan, die vergt wat nadere toelichting. In Een van de moeilijkste dingen bij het boksen is het voorkomen van het verlies aan kracht bij het plaatsen van een stoot. Met name in de lagere gewichtsklassen. Dat zal ik uitleggen. Als je groot en zwaar bent als bokser, dan kun je die massa in een stoot leggen. Dan zet je je gewicht achter die stoot en die krijgt daardoor impact, leverage. Het beste merk je dat bij een uppercut, een opstoot of bij een hoek. En zo'n stoot heeft dan ook nog het meeste impact als je je tegenstander op precies de juiste plek raakt. Precies op het moment dat de combinatie van stootkracht, snelheid en massa optimaal is. En dat is precies aan het einde van een stoot. Want meteen daarna is die kracht weer verdwenen. Grote, zware boksers, zwaargewichten hebben het voordeel van die massa, dat gewicht dat ze in de schaal kunnen leggen. Lichtere boksers die moeten hun kracht ergens anders vandaan halen. Bij een hoek komt het uit hun middenrif. En bij stoten, bij rechtse en linkse directes, komt het uit hun schouders. Echt goede boksers, dat zijn die boksers die ondanks een gebrek aan massa power aan hun stoten kunnen geven. En dat is een kwestie van uren trainen. Want je moet een techniek ontwikkelen waarbij je echt aan je stoot trekt. Vergelijk het bij het biljarten, een trekstoot. Of vergelijk het met een zweep, als je die laat knallen. Dat moment, die knal, dat is het moment waarop je je tegenstander moet raken. Een nanoseconde daarvoor is de impact niet optimaal. Een nanoseconde daarna is het moment alweer voorbij. Floyd Mayweather kan dat, Manny Pacquiao kan dat, Mickey Ward kan het, Nigel Benn kon het en ook Gerald McClellan kon het.
Ladies and gentlemen in attendance and boxing fans joining us around the world, it's showtime with the WBC Super Middleweight Championship of the World.
Het gevecht met McClellan belooft dus op voorhand spektakel. En dat komt er ook. Het is vanaf de get-go een wedstrijd op het scherpst van de snede. Beide mannen zijn aan elkaar gewaagd. Er is actie, een spektakel en die keiharde stoten over en weer.
Great action to start things off here. Here's McClellan to the midsection. Nigel Benn comes right back. Benn has said he intends to go right at McClellan from the opening bell. But he could be playing into McClellan's hands.
Het gevecht lijkt na amper een halve minuut in de eerste ronde beslist als Benn uit de ring geslagen wordt.
He's in trouble. He's out. The ring.
Seconds into the fight. He's through the ropes. Nigel Benn.
Hij wordt weer op het canvas getild en krijgt dan 8 tellen. De scheidsrechter begint laat aan die 8 tellen. En als je de beelden terugkijkt, dan zou je kunnen zeggen dat Benn eigenlijk uitgeteld had moeten worden.
Oh, what an incredible start! McClellan wants to come right back at Benn. He says, get out of my way to the referee. A right hand by McClellan. Benn continues to be in dire trouble. Can he survive this first round?
He's letting McClellan get all the punches off. And the referee's giving him time. What's the ref doing?
Vanaf ronde 4 zien we iets opmerkelijks gebeuren bij Gerald McClellan. Hij lijkt niet meer in staat om zijn bitje in te houden. Dat bitje dat hangt een beetje half in zijn onderlip en valt er af en toe ook uit. Dat kan duiden op vermoeidheid, maar het kan ook duiden op iets ergers.
Gerald fighting with the mouthpiece half out. And indicating he's getting tired.
That usually means fatigue setting in.
Iets anders wat opvalt is dat hij voortdurend met zijn ogen knippert. Is dat vanwege zweet in zijn ogen of is er iets anders aan de hand?
Sometimes he looks too confused when he gets hit by a hard hand. He almost looks like he's got cobwebs in his head, like right then.
Benn is just winding up, throwing vicious lefts and rights. Combination by Benn. And McClellan just hangs on.
McClellan blijft ogenschijnlijk op dezelfde manier boksen. Hij is in staat om zich te verdedigen en hij valt ook aan. En in ronde 8 bezorgt hij Nigel Benn opnieuw een knockdown.
Benn buckled over. A right hand by McClellan. Less than 30 seconds of the round. Down goes Benn.
Benn is in horrible shape. And there's too much time to go. Too much time to go.
Een ronde later lijkt Benn een geslagen bokser. Hij staat te tollen op zijn benen en hij valt op zeker moment ook tegen McClellan aan, waarbij hij hem, al dan niet opzettelijk, een kopstoot geeft.
He punched and then he slipped.
And he hit him in the eye. Look at that. Butted on the way down. Oh boy, here we go.
So McClellan will have time. The referee says get up. He says, let's continue.
Dan begint ronde 10.
Round number 10 for the WBC Super Middleweight Championship. Just an incredible night.
Gerald McClellan had overigens nog nooit langer dan 8 ronden in de ring gestaan. Na een stotencombinatie van Ben gaat McClellan, die zichtbaar moeite heeft om te ademen en dus voortdurend met zijn ogen knippert, op 1 knie zitten. Hij krijgt 8 tellen.
Right hand by Ben, just as you say that. And McClellan goes down to 1 knee. It's a knockdown.
He better get up.
He gets up at 7.
En een paar seconden later gaat hij opnieuw op zijn knie zitten na een stotencombinatie van Nigel Benn.
Everybody on their feet, 11,000 strong. Exhorting Benn.
That's what we're talking about, what he can't afford to do.
He goes down again.
What's hurting him? Something is hurting him.
Gerald McClellan.
I don't know, his
he's
side,
squinting.
Head, something. He's not going to get up, it doesn't look like.
En terwijl Nigel Benn de zwaar bevochten zege viert, zakt Gerald McClellan in zijn hoek in elkaar.
Now action is going on as people are trying to come into the ring, but he is on his back. He's stretched out as Gerald. Now take a look.
They've turned him over. They've turned him over to the side, and he is in all kinds of difficulty in the corner.
They should push those people back and let the doctor work. Push him back. Now they're looking. See, now they do have. See. We have stated before clearly this might be a fracture of the orbit. It might be that with that headbutt, he has fractured his orbit. You don't know. In which place, what's it going to be?
Purdy, we can only speculate. Let's hope it's not a head injury or anything of that nature.
Well, there's something when a boxer just quits voluntarily. It's too much heart, too many things going on in a fight that you're ahead. It just doesn't compute. Something is wrong. Whatever it is wrong with him. Hey. And he's laying down here. They're going to have to take him. They've got the stretcher in. Unlike Mexico City, we got 2 paramedics here. We've got the doctor right on top of him.
This is baffling. It's one of the most bizarre scenes I've ever seen. In one corner, they've got Gerald McClellan over in the corner there with doctors trying to make sure he's okay. And on the other side, they've got a victorious celebratory Nigel Benn being interviewed.
They're putting a neck brace on him, which indicates it could be a neck injury as well, or just the fact that they don't want to run the risk. There could be something wrong with the neck so that you don't want to move him. That's exactly the right thing to do, by the way. Medically, excellent work. Excellent work in the corner.
Well, Ferdy, if he does have a serious injury, either to the eye or to the head or whatever, at least he had the sense to kneel down and stop.
Yep. Ook Gerald McClellan raakt in coma. En als hij er na 2 weken uitkomt, is hij blind, slechthorend en kan hij nauwelijks nog lopen. Hij is zijn korte termijn geheugen kwijt en volledig afhankelijk van de zorg van zijn zus, waarbij hij in huis woont. Meer nog dan na het gevecht van Eubank tegen Watson zijn er vragen over wat er die avond gebeurde. Waarom greep de scheidsrechter niet eerder in? Waarom greep de entourage van Gerald McClellan niet in? Waarom had McClellan zijn ervaren trainer Emmanuel Stewart ingeruild voor een charlatan? Nigel Benn en Chris Eubank. De Britse aartsrivalen delen dus een ervaring die geen enkele bokser, geen enkele vechtsporter wil meemaken. Ze hebben een tegenstander permanent beschadigd. Ze waren geen van beiden ooit van plan om dat te doen, natuurlijk niet. Maar het is gebeurd en het heeft hun leven voor altijd veranderd. Beiden zochten ze naar manieren om te gaan met dat verschrikkelijke leed en hun eigen rol daarin. Benn vond troost in het geloof en Eubank durfde dus nooit meer voor een knock-out te gaan. En beiden zochten toenadering tot hun respectievelijke slachtoffers. Chris Eubank raakte zelfs goed bevriend met Michael Watson. En Nigel Benn organiseerde een fundraiser om geld in te zamelen voor Gerald McClellan. Het leven van Nigel Benn en Chris Eubank veranderde ingrijpend de avond dat zij het opnamen tegen Gerald McClellan en Michael Watson. Maar het verdriet en de pijn die zij voelen is natuurlijk niets vergeleken met het onbeschrijfelijke leed dat hun tegenstanders ten deel viel. Een krankzinnige speling van het lot. Het is wat Nigel Benn en Chris Eubank voor altijd aan elkaar zal verbinden. De geschiedenis heeft de neiging zich te herhalen. De zoons van zowel Nigel Benn als Chris Eubank zijn allebei profbokser. En deze twee nakomelingen van de aartsvijanden van weleer staan binnenkort net als hun vaders destijds, tegenover elkaar in de ring.
Tot zover deze aflevering van Boxouwen. Je vindt deze podcast op alle podcastplatforms en er is ook een Facebookpagina en een Instagrampagina. Like en volg die ook even en laat een recensie achter als je dit een leuke podcast vindt. Wil je deze podcast sponsoren? Dat kan ook altijd. Stuur me dan even een DM via de Instagrampagina van Boxouwen.